deze podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee samenkomen. Hier zijn host Daaf Bleumink en co-host Carlo ter Woord. Dit is de 730 Podcast.
Yes! Welkom!
Daar zijn we weer.
Welkom jij als luisteraar bij de 5e aflevering van de 730 Podcast.
Nummer 5 alweer.
Nummer 5, het gaat heel snel nu. Vorige keer hadden we Nick Ressing van Semzo te gast. Hij had het over dat specialiseren wel een goed ding is. Wat is daarvan bij jou het meest bijgebleven, Carlo?
Dat Nick als ondernemende vader...
Ja, dat was die. Ja.
Dat Nick als ondernemende vader gewoon heel erg goed weet wat hij aan het doen is. Een idee in zijn hoofd is en dat hij daar heel goed mee eigenlijk zijn richting heeft gevonden in hoe hij zijn eigen onderneming aan het opbouwen is. En dat vond ik heel interessant om vanuit een specialisme iets te zien.
Ja, en in zijn leven wist hij alle balletjes goed hoog te houden.
Ja, hij wist ze allemaal goed hoog te houden, inderdaad.
Hij had het goed onder controle, volgens mij. Hoe is het met jou voor de rest?
Bij mij gaat het goed.
Ja?
Ja, bij mij gaat het goed.
Beetje warm vandaag, beetje broeierig.
Een beetje broeierig wel, maar het is prima te doen.
Goed. Ook deze aflevering hebben we weer een inspirerende gast. Laat ik hem introduceren. In aflevering 5 hebben we, als ik zijn LinkedIn ondertitel mag geloven, een partner voor websites, bedrijfsfilms en online marketing in ons midden. Deze naar eigen zeggen moeilijke leerling heeft digitaal door zijn aderen stromen. En dat blijkt wel uit het feit dat hij al met computers bezig is sinds ik nog... ik moest toen nog geboren worden eigenlijk. In 2005 startte hij met zijn vader een bedrijf in internet en videooplossingen met een omgebouwde garage als kantoor. Hoewel hij een moeilijke leerling was, heeft hij de opleiding multimedia vormgever in Apeldoorn weten af te ronden. Merken als Mercedes en Audi, maar ook zeker zijn collega's, inspireren hem. En hij woont samen met zijn Brabantse vriendin zonder kinderen. Onze sportieve 730 podcast van vandaag is vroege vogel Nick Ebbers van Ebbers Media.
Yeah!
Welkom.
Dank jullie.
Welkom. Wat vond je van de introductie? Is het een beetje, klopt dat allemaal?
Dat klopt 100%.
Heb ik niks verzonnen?
Nee, niks verzonnen, niks vergeten. Dus,
mooi zo. Hoe is het met jou vandaag?
Goed.
Ja, alles onder controle voor je gevoel.
Ja, het meeste is onder controle. Dus dat is goed. De eerste dag na het Pinksteren weer goed begonnen.
Werd het tegenaan.
Ja.
Mooi zo. Zou je, kijk, ik heb natuurlijk wel kort verteld waar je een beetje vandaan komt. Maar zou je eens, vanaf dat je opleiding begon, misschien nog iets daarvoor kunnen vertellen, het pad van toen naar nu?
Ja, wat misschien wel leuk is om te vertellen, korte historie, is dat mijn vader altijd al films maakte. Toen ik geboren werd, is hij begonnen met filmen, dat is in 1984. En toen kocht hij zijn eerste camera. En toen ik ongeveer 12 was, en toen kwam de eerste computer uit. En dat was ergens in de jaren 90. En toen had hij iemand nodig die hem ging helpen van de losse machines naar PC toe. En dat ben ik toen geworden. En sindsdien ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met PC's en met videobewerking, met websites bouwen. Dus ik herinner me 1999, 98 dat we de eerste website hebben gebouwd. En zo heb ik eigenlijk altijd in de avonduren, de weekenden dat gedaan. Ik volgde toen de opleiding bouw. Dus ik ben ook afgestudeerd als bouwvakker, metselaar.
Maar dat zou je niet zeggen.
Nee, dat was ook niet echt mijn ding. En toen zijn we via iemand tegengekomen die de conciërge was bij de opleiding multimedia vormgeven. En zodoende ben ik dus met die opleiding in aanraking gekomen. En na die opleiding afgestudeerd en eigenlijk meteen samen met mijn vader het bedrijf begonnen. Dat was in 2005. En sindsdien is het eigenlijk mondjesmaat gegroeid tot waar we nu staan. Dus het begon eigenlijk als met z'n tweeën van laten we gewoon proberen. En we denken dat we dit kunnen en dit moet lukken.
Wat was die combinatie van film en web toen al zo vanzelfsprekend? Of hoe kwam dat zo?
Ik denk dat die vrij uniek was. Want we merkten dat we zeker de eerste jaren hadden we echt aanvragen uit het hele land. Er waren bijna geen videoproductiebedrijven. Tegenwoordig zitten ze in elke dorp en stad. Zitten er een aantal.
Uit de hoek heb je er een.
Ja, en destijds was het vrij uniek. Dus we gingen echt de hele land door. Dus, en we stonden ook op nummer 1 in Google. Ook, dat was geen probleem allemaal. Dus dat ging heel goed. Dat was een vliegende start.
SEO was toen al optimaal.
Ja, ik deed allemaal zelf en niemand deed dat. Dus en ik kon dat. Dus dat was niet zo heel moeilijk.
Maar goed, dus toen ben je die opleiding gaan doen. En die heb je eigenlijk gewoon prima doorlopen, denk ik. Daar waardevolle dingen geleerd. En toen daarna gewoon direct in het bedrijf gestapt en aan de slag gegaan.
Ja, we zijn in 2005 begonnen. En ik moet zeggen, voor mij was de eerste stagiaire kwam in 2008. En dat was wel leuk. We hadden een huis, onze garage hadden verbouwd. En dat was ons kantoor. En toen kwam er een eerste stagiair. En toen kwam er nog een stagiair. Die moest al bij mijn moeder aan de keukentafel. Dus mijn moeder was aan het koken. En de stagiair zat aan de keukentafel te werken. Nice. Ja, dus zo ging dat.
Ja, en je vertelt dat Ebbers, het motto van Ebbers is natuurlijk online zichtbaar maken. Waar we Achterhoekse bedrijven offline goed in zijn. Zoiets?
Ja, klopt.
Was dat toen ook al, vond je dat toen ook al interessant? Of was het toen meer een, was het toen een andere insteek?
Nou, als ik heel eerlijk ben en terugkijk naar de eerste jaren, was het gewoon, ja, we gaan website gewoon gas erop en we pakten eigenlijk alles aan. Het was websites, films, grafisch ontwerp deed ik. Dus we pakten eigenlijk alles aan. En naarmate je verder groeit en verder gaat, ga je zelf ook nadenken over waarom zijn we hier überhaupt en waarom doen we eigenlijk wat we doen. Mm-hmm. En dan ga je zelf ook nadenken over de essentie waarom je bedrijf bestaat. En dan pas, eigenlijk doe je het al wel, maar je weet van jezelf misschien nog niet waarom je doet wat je doet. En dat heb ik in de loop der jaren wel geleerd.
Ik wil niet zeggen dat het verkoopt natuurlijk goed, maar het is wel mooi. Mensen binden zich graag aan iets met een boodschap, zeg maar. Ja. Ze denken van, oh, dat vind ik mooi, dat wil ik ook wel, zeg maar. Ik vind het een goede boodschap. Ik vind het iets waar ik me ook heel goed in kan vinden eigenlijk. Dat is iets wat ik ook lange tijd zelf gedacht heb. Het klinkt heel afgezaagd, maar ik dacht wel van, dat is wel, lijkt me wel mooi. Om van die hele gevestigde ondernemingen die dan online als iets eng zien, echt te helpen als het ware. Van, online moet je ook eigenlijk wel je gasten net zo goed ontvangen als dat je dat offline doet, zeg maar. Ja. Ja. En merk je dat nu in de praktijk nog heel erg het geval is, dat ondernemingen niet online zo goed zijn als dat ze offline zijn?
Ja, wat ik vooral merk is dat, kijk, weet je, de gevestigde bedrijven, die hebben vaak een marketingafdeling, die hebben dat wel staan. Maar vooral de bedrijven waarbij de ondernemer zelf nog een deel marketing doet, dus vaak meerdere pet op heeft, is het toch wel een ondergeschoven kindje. En ze zijn vaak gewoon in de waan van de dag bezig natuurlijk met hun bedrijf. Dat is natuurlijk prio nummer 1. En dan vergeten ze vaak dat stukje marketing. Terwijl ze volgens mij allemaal wel iets hebben waarvoor ze staan en iets dat hun uniek maakt. Maar vaak weten ze dat zelf nog niet, nog niet te pakken.
En ja, het is of hechten ze daar geen waarde aan of zo. Misschien wel.
Dat kan. Ja. En vaak is het denk ik gewoon dat ze het niet beseffen. Nee. En aan onze taak om dat zichtbaar te maken. En ik denk dat is een van de mooiste beroepen die er is.
Ja, zeker. Nee, daar kan ik me helemaal in vinden. En dit is inderdaad een mooi ding om dat te mogen doen. Maar wat zou je tegen die bedrijven willen zeggen? Als, zeg maar, er is onderneming X en die is offline gewoon knettergoed in wat ze doet. Maar offline schort het er een beetje aan, maar ze weten niet of ze stappen zou willen maken en is een beetje huiverig, zeg maar. Wat zou je tegen zo'n onderneming, wat zou je die mee willen geven, zeg maar?
Ja, nou, misschien kort door de bocht, maar en dat is natuurlijk wat het is. Je moet het voor mij gewoon doen en dan zien wat het oplevert. En ik geloof erin, als je de eerste stap is zichtbaar worden, dus zorgen dat jij zichtbaar bent online en dat hetgeen je online doet, of het een website is of een film, dat het ook daadwerkelijk is wie jij bent als onderneming. Dat is de eerste stap. En daar moet je gewoon mee beginnen. Mm. En laten doen, in ieder geval door professionals.
Ja.
Die de kaas van gegeten hebben. Gewoon weten wie in staat zijn om jouw verhaal eruit te halen. En dat is vaak voor de ondernemer zelf heel moeilijk. Om dat eruit te halen en dat zichtbaar te maken.
Eigenlijk weet iedereen wel waar ze voor staan. En wat ze aan het doen zijn. Maar vinden het dan moeilijk om die vertaalslag dan, in dit geval online, te vinden. Jij bent zeg maar net dat ene puzzelstukje wat nog miste om dan die puzzel af te maken voor hun.
Ja, om het zichtbaar te maken. Wat wel leuk is, wat ik zelf gewoon merk, ik denk dat in 99% van de gevallen, als ik een klantgesprek heb, dan kijk ik vooraf een website, heb ik een bepaald beeld van het bedrijf. Vervolgens zit ik met die ondernemer of dat bedrijf om tafel. En wat ik dan zie, strookt nooit met wie zij werkelijk zijn. En het is gewoon altijd hetzelfde. Altijd loopt het jaren achter en zijn die bedrijven vele malen verder. En ze zijn daarmee gewoon veel te bescheiden. En ik denk dat veel verbeterd kan. Dat is ook onze missie, om hun zichtbaarder te maken.
Ja, want waar bedrijven zich ook wel vaak in vergissen is, ik bedoel, het kan natuurlijk klanten en omzet binnenbrengen. Maar medewerkers, potentiële medewerkers, die gaan ook op zoek naar van, ik ben een keer langs gereden, even kijken op internet, weet je. En als je daar dan zo achterloopt en er niet aantrekkelijk uitziet, denk je van, dan laat maar zitten, weet je wel. Misschien wil ik hier wel helemaal niet werken.
Ja.
En dat is ook, doen jullie veel werken bij websites? Hebben jullie daar
wat leuk is ook om te zeggen, is wat ik merk dat wij, bij wijze van spreken, 3 jaar geleden deden we 100% van de producties waren voor sales, dus verkoop. Mm-hmm. Dus echt salesgericht, nieuwe klanten werven. En tegenwoordig is het bijna 50-50 werken bij en sales. Dus mensen, de meeste bedrijven zitten wel goed in hun werk, maar hebben vooral een tekort aan goede collega's. Ja. En ook je merkt dat iedereen is fan van Coolblue of Tony Schiacoloni, omdat zij weten dat het gewoon perfect neer te zetten. En ik denk dat ook als je een kleinere organisatie bent of misschien wat minder sexy product hebt, dat je nog steeds dat goed zichtbaar kunt maken. En dat er nog steeds voldoende is waarmee je collega's kunt werven en kunt aantrekken. Maar dan moet je het wel zichtbaar maken.
Dat is trouwens één ding wat we wel opviel toen ik een beetje onderzoek aan het doen was van nou, Evers Media, wie zijn dat nou of wie is dat nou? Het eerste wat me toen opviel toen ik op de website van jullie kwam, was eigenlijk die video met een club gezellige mensen bij elkaar, ja. En net een familie leek. Hoe is dan eigenlijk die, omdat je net ook al aangaf van Tony Chocolonely en Coolblue, hoe is die bedrijfscultuur dan intern bij Evers Media? Omdat het ook al dat je zei van nou, de eerste stagiaire bij Moeders aan de Keukentafel.
Is dat nog steeds zo?
Nou, nee, niet meer bij Moeders aan de Keukentafel. Oh. Maar het is leuk dat een van de eerste stagiaires hier nog steeds werkt.
Okay.
Die vierde een aantal weken geleden zijn 10-jarig jubileum.
Ja, dat heb ik gezien.
Dus dat is leuk. En qua bedrijfscultuur is het wel echt, is het nog steeds een familiebedrijf. Ze omschrijven dat zelf door collega's ook echt als een familiebedrijf. Er is eigenlijk geen hiërarchie, het is redelijk plat. Dat kan natuurlijk ook met onze omvang. Dus ja, dat is wel heel erg fijn.
Hoeveel werknemers zit je nu?
We zitten nu op totaal 18 man. Ja,
nou, dat kan dat inderdaad.
Ja, dat is er nog te doen.
Dat wist ik niet, maar...
Ja, ja. Okay. En wat je merkt is gewoon een hele platte organisatie zijn. En het zijn ook eigenlijk een soort van vrienden. Je werkt 40 uur per week met elkaar. Dus dan is het wel leuk dat je het ook leuk hebt.
Ja, 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 ja. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk dat het heel leuk is met elkaar. Want anders dan wordt het hele lange dagen.
Ja. Eindelijk af van die lui. Oh, weekend.
Heerlijk. En ik merk dat ook bijvoorbeeld in de klantcontact. We hebben verschillende klanten die al sinds in 1999 bouwde ik de eerste website wilt voor Jos Dusseldorp Transport. Okay. Dat doen we nu nog steeds.
Yeah.
Dus, en ook dat is wel leuk dat je gewoon ziet dat je heel veel klanten hebt die al 15 jaar meedraaien. En ook meer groeien en meer ontwikkelen.
Ja.
Dus dat zijn wel leuke dingen die ik dan terugzie.
Ja, maar dat is ook wel, daar moet je het van hebben. Want dat zag ik op je LinkedIn. Ook. Je hebt het over partner in websites, bedrijf van online marketing. En wat is denk je de waarde van zo'n partnerschap? Is dat iets waar je veel op inzet? Of ben je ook heel erg op zoek naar nieuwe opdrachtgevers of meer zeg maar
De eerste focus ligt wel bij bestaande klanten.
Ja.
Ja, daar ligt nog zoveel te winnen, ook voor ons, maar ook voor hun aan zichtbaarheid en aan vindbaarheid en aan jezelf goed profileren. Dus als we zien wat we daar al zeg maar aan werk aan hebben. En af en toe stromen er wat nieuwe klanten bij natuurlijk, die komen binnen. Er gaat er ook wel eens een weg, dat gebeurt natuurlijk ook. Omdat hij niet meer bij je past of dat wij te ver zijn gegroeid of andersom, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar over het algemeen zien we dat we lange termijn relaties hebben en vind het ook gewoon fijn om dat vast te houden. En dat is denk ik voor je partner gewoon heel belangrijk. Dat je elkaar leert kennen, ook weet wat je aan elkaar hebt, dat je het bedrijf kent.
Ja.
Dat zij ook weten hoe de lijntjes lopen bij ons en andersom. Dus dat is sowieso heel goed.
Ja, dat schakelt ook gewoon lekker snel.
Ja.
Als je elkaar goed kent, dan...
Ook een heel groot deel daarvan is het vertrouwen wat je met elkaar ook opbouwt. En dat die samenwerking ook steeds intensiever kan worden. En dat je ook van elkaar steeds beter weet van ja, eigenlijk krijg je gewoon een soort van... Je wordt eigenlijk ook een beetje onderdeel van hun bedrijf uiteindelijk. En je leert hun processen ook beter kennen. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje wat we vorige keer met Nieke eigenlijk over hadden. Ja. Van dat hij ook op een gegeven moment zei van ja... Op een gegeven moment word je ook een beetje onderdeel van dat bedrijf. En je leert die mensen daar intern ook kennen. En je leert ook hun manieren van denken, hun processen leren ontdekken. Mm. En dat is voor samenwerking is dat super waardevol. Ja, omdat je dan steeds meer en steeds beter producten neer kan gaan zetten.
Voordat je weer een nieuwe partij helemaal up-to-date hebt, dat is het haast niet waard.
En dan nog moet je wel scherp op zijn, ook voor onszelf natuurlijk, dat je wel ook jezelf blijft uitdagen en ook die klant bij uitdagen. Mm-hmm. Zodat je wel zorgt dat je elkaar scherp houdt. Maar het is natuurlijk een risico dat je denkt, we werken altijd samen met elkaar, het gaat goed. En,
ja, precies.
Dus je moet elkaar wel scherp houden. Dus dat is wel een uitdaging voor beide.
En misschien ook proactief acteren op bepaalde zaken. Hey, ik zie dat in de analytics zie ik dit en dit. Kunnen we hier iets mee? Ja. Conversieoptimalisatie.
Ja. We doen altijd rapportages die we met de klant doorspreken. Ook verbeteringen, aanbevelingen. En wat ook goed is, is dat we af en toe eens een andere collega op een project zetten. Zodat je, dat is natuurlijk een voordeel van iets meer mensen hebben. Mm. Dat je een keer een andere collega kunt aanschuiven die weer met een frisse blik naar die klant kijkt.
Nou, dat is heel goed. Goed om te horen. Dat zijn... Dat is wel doordacht, vind ik.
Ja. Ja, en wat ik ook zie, is dat ook leuk. Het is niet alleen ikzelf die veel met die bedrijven contact heeft. Maar dat ook collega's natuurlijk steeds meer krijgen. Dus ook collega's leren die bedrijven beter kennen. Ja. En zijn een soort van verlengstuk van dat bedrijf.
Ja, ja. Dus dat niet alles via jou hoeft te lopen. Nee. Dat gewoon iedereen lekker klantcontact kan. Enfin, niet iedereen. Maar...
Ja.
Ja, mooi is dat. In de intro heb je al even gehoord dat ik noemde dat je een vroege vogel bent. Kwart voor zes sta je op.
Ja,
dan staat je wekker. Ik dacht verdomme dat ik vroeg was. Ja.
Dat zijn de tijden nog uit de bouw. En toen begon ik om 6 uur.
Ja, natuurlijk.
Ik heb het mooi ingehouden.
Wat dikje. Maar kun je ons eens meenemen in zo'n dag van Nick Evers? Kwart voor zes wekkertje en dan?
Ja. Het ochtendritueel is gewoon inderdaad rustig opstaan. En mijn ontbijt doen.
Ja, dat vind vind ik ook.
Ja, dus even de tijd voor nemen. Meestal ben ik hier tussen 6:30 en 7:00. En de reden daarvoor is dat ik ten eerste denk, vind ik het gewoon fijn vroeg opstaan. Heb ik geen moeite mee. Plus dan is het lekker rustig. En de eerste 2 uur kan ik gewoon ongestoord doorwerken. Ik ben er wel van het effectief en efficiënt werken. Dus dat heb ik mezelf aangeleerd om vooral die eerste 2 uur te pakken. Om gewoon rustig te kunnen doorwerken. En vervolgens, meestal heb ik mijn afspraken. Ik ben nogmaals wel redelijk van het structuren in effectief werken. Ik heb mijn afspraak altijd om 11 uur, 1 uur of om 3 uur. Dus ook dat zit redelijk geblokt. Mm. En soms geen afspraak, maar meestal 1 of 2 per dag. Soms 3. En na die afspraak, tijdens, je merkt gewoon in de waan van de dag, heb je toch veel afleiding, de afspraken, gespreksnotities uitwerken, collega's die wat willen, klanten die een keer bellen. Dus dan wordt het al wat lastiger om jezelf af te sluiten en echt die taken te doen. Mm. Dus die pak ik echt in de ochtend. Tot 11 uur kan ik eigenlijk gewoon doorwerken. En daarna begint zeg maar de dag met afspraken.
Ja. Ik merk een trend.
Maar dit is ook gewoon zo logisch ook. Want op tijd beginnen heeft zoveel meer waarde dan later doorgaan, denk ik. En het is ook gewoon 1, het is fijn om op tijd thuis te zijn. 2, het is volgens mij niet per definitie slecht voor je om vroeg op te staan. Als je gewoon een beetje rekening mee houdt met naar bed gaan, dan is dat niks aan de hand.
Ja.
Het heeft mijn inziens alleen maar voordelen. En degene die dat dan niks vinden, ik ben geen ochtendmens, dan ben je gewoon een beetje, misschien wel een beetje lui.
Ja, ik denk dat ook misschien heel erg een ondernemers ding is.
Ja, misschien
ik denk dat dat ook een, wat als wat mij opvalt, ik sta ook redelijk vroeg op. Ik sta rond, nou, dat zijn 6:15 meestal op.
Ja, ik ook.
Maar dan ook gewoon om even rustig op te starten. En daarna van, oké, wat ligt er nog van bijvoorbeeld gisteren wat nog niet helemaal rond is? Zijn er mails gestuurd? Zijn er dingen waar ik nu even op moet letten? Nou, dat je dat rustig in de ochtend allemaal kan verwerken. En dat je dan nog een uurtje hebt van, oké, nu kan ik echt even productief op 1 ding focussen, wat ik gewoon echt af wil hebben voor de dag. Mm-hmm. En daarna inderdaad, dan verwaart het alles een beetje. En dan,
het is gewoon zo'n lekker begin van je dag. Als je gewoon even 1 of 2 dingen af kunt tikken, zo bam, hoppa, begonnen, weet je wel. Ja. Dat is mooi. En dan,
dit is zeker.
Als je rustig begint, als ik niet rustig mijn dag kan beginnen met een ontbijtje, even opstarten, dan is het echt de hele dag een beetje weet je wel. Dat is zo jammer altijd.
Loop je achter de feiten aan.
Ja.
Hey, maar naast dat vroeger opstaan een opvallende eigenschap is. Ja, je zei zelf ook al net van dat jij heel gestructureerd je dagen echt indeelt. Eén ding wat me ook altijd opvalt bij ondernemers is dat ze heel veel lezen. Heel veel over zelfhulpboeken, heel veel met eigenlijk hoe kan ik mezelf zoveel mogelijk optimaliseren. Wat zijn zoal bijvoorbeeld boeken die hebt gelezen die jou heel veel hebben geholpen? En heb jij nog boeken die je aan andere ondernemers zou aanraden om ze een keer te gaan lezen? Of eigenlijk misschien voor iedereen wel interessant zijn om te lezen.
Ja. En dan één boek aanraden.
Ja, eentje
en dan
is
een soort van pitch over. Nou, ja. Nee, die had niet.
Ja. Nou, wat ik de boeken die ik. Een aantal boeken die ik interessant vind en nu lees is sowieso mijn eigen persoonlijke bijbel is De 7 eigenschappen van Stephen Covey. Die
schrijven we
goed.
Mee.
Die is heel goed, De 7 eigenschappen. Dan Getting Things Done van David Allen. Dat gaat dus echt over effectief en efficiënt werken. En ik ben bezig met het schrijven van de persoonlijke missie. En dat probeer ik wel onder zoveel jaar te doen. En dat is ook weer een afgeleide van De 7 eigenschappen van Stephen Covey. En het boek wat ik zou aanraden is wel Getting Things Done van David Allen. En het boek heb ik. Ik had een tijd geleden, dat is wel een tijdje geleden, 10 jaar geleden, dat ik wel redelijk overliep met alles, met mijn werk. Dus dat het iets te veel werd. En toen heb ik van een collega-ondernemer het boek aangeprezen gekregen. Getting Things Done. En dat heeft mij heel veel geholpen. Ik heb het gevoel zelf wel dat ik het dubbele zou aankunnen. Zeg maar voor die tijd dan. Vergeleken met voor die tijd en na die tijd. Gewoon omdat er zoveel. Tips en tricks in zitten hoe je een goede structuur kunt pakken. En dus ik merkte dat het boek is 15 jaar of 20 jaar geleden voor het eerst uitgegeven. Toen was hij voor ondernemers. Er is nu ook een versie die gewoon voor iedereen is, omdat iedereen vandaag druk is.
Ja,
ik merk dat
zeker.
Aan mijn collega's, ik merk dat aan mijn vriendin, aan vrienden, ook collega-ondernemers. Mm. Dus ik denk dat Getting Things Done van David Allen echt een aanrader is, mocht je meer overzichtsstructuur willen en meer rust in je hoofd vooral. Dat is waar het om gaat.
Nee, ik denk sowieso, dat is één ding ook waarom ik het ook even nog aanstip. Want ik heb zelf bijvoorbeeld het laatste boek wat ik heb gelezen, of althans een van de laatste boeken die ik echt heb gelezen, dat was de 4-Hour Workweek van, hoe heet die schrijver toch?
Tim.
Tim. Crushed It van Gary Vee.
Crushing It.
Crushed It was de eerste en Crushing It was dan de tweede, geloof ik, van Gary Vee. Boek wat vooral, dat tweede boek gaat dan vooral over
de invloed van social media.
En ook YouTuber zijn of social media influencer ook werk is. Ja, dat het ook een baan is. En dat het ook echt een business is. En dat het ook gezien kan worden als dat bedrijven zoals ons of voor iedereen eigenlijk heel interessant kan zijn om social media eens wat serieuzer te gaan bekijken en niet iets zien als ik verlies hier alleen maar tijd aan. Het is onzin waar ik eigenlijk naar zit te kijken. Maar dat het ook daadwerkelijk iets kan zijn wat vruchtbaar is voor, voor een onderneming of gewoon om überhaupt iets, meer een verrijking kan zijn dan dat het tijdverspilling zou zijn.
Wat ik ook wel eens doe is gewoon, het is misschien heel gek, maar lezen voor je plezier. Ja. gewoon een verhaal, weet je wel. Dat vind ik ook nog wel eens heel verfrissend. Nee, maar dat is in plaats van een Netflix bijvoorbeeld, pak ik dat dan. Even een boekje tussendoor, dat vind ik wel soms wel echt heel chill.
Daar
ben ik nou ook mee bezig. En dat boek gaat dan over de meetkunde van de maat van de wereld. Dus die de mens te aangegeven heeft. Dus hoe de meter tot stand is gekomen, bijvoorbeeld. Of hoe de meridianen op de wereld tot stand. Weet je, allemaal van dat soort dingen. Dus wel,
beetjes.
Ja, beetjes. Een soort waanzinnig om te weten voor volwassenen, zeg maar. Maar het is wel verfrissend.
Ja, zeker.
Dat wil ik ook even meegeven. Het gaat niet allemaal om beter en meer.
Nee, want juist ook daar zit ook een valkuil in. Want dat merk je tegenwoordig ook. Juist de mensen die dan echt alleen maar volledig bezig zijn met zichzelf aan het optimaliseren zijn.
Die gaan ook
dat het soms dan ook de valkuil is van dat ze echt alleen maar bezig zijn met optimaliseren.
Ja.
Dus ja.
Ik lees in de boek ook steeds meer over. Ik heb ook het boek gelezen afgelopen jaar Essentialisme. Mm-hmm. En Nooit meer te druk. En daar gaat het eigenlijk ook om vooral focus hebben. Dat je vooral iets uitkiest van minder, maar beter. Dus wat we doen, we gaan minder doen, maar wat we doen, gaan we beter doen.
Ja, precies.
En ik denk dat dat zo, en dat gaf je dus ook aan wat Niek, denk ik, goed helder heeft. Dat je gewoon je focus moet hebben. En elk bedrijf moet dat hebben. En vanuit daar ga je uitwerken.
Ja, en dan komen er vanzelf dingen voorbij die wellicht weer interessanter zijn, waar je een beetje op kunt uitbranchen of zo, weet je wel. Maar in de kern, de focus houden, is wel heel goed.
Ja.
En ik wil eigenlijk heel even door op de getting things done, want kun je eens een praktijkvoorbeeld geven hoe je dat toepast in een werkdag? Ja, want je hebt dan je tijden afgeblokt voor je afspraken.
Ja. Nou, wat ik bijvoorbeeld doe, een aantal zaken die ik doe, is dat ik mijn e-mail uitzet overdag. Dus ik heb 's ochtends als ik begin, lees ik mijn e-mail net na de pauze en het eind van de middag. Dus 3 blokken. Tussendoor zet ik het uit. En ik heb vrijdags heb ik mijn weekly review. En dat is een onderdeel van Getting Things Done. En dat houdt in dat je op vrijdag eigenlijk alle taken, alle inkomende e-mail gaat verwerken. Dus stel dat je mij op dinsdag een mailtje stuurt. En het is wel belangrijk voor mij, maar ik hoef het niet direct af te handelen. Dan gaat die naar mijn inbakje en die verwerk ik op vrijdags. Dus het zorgt ervoor dat ik door de week heb ik mijn planning vaststaan. Daar hoef ik niet van af te wijken en dan kan ik gewoon mee doorgaan. En 9 van de 10 dingen die binnenkomen door de week kunnen altijd wel even een paar dagen wachten of zijn niet direct relevant. Ik reageer wel, maar ik voer de actie niet direct uit. En dat zorgt ervoor dat ik elke vrijdag weer mijn planning maak voor de week erop. En die week erop kan ik dus ook gewoon met een gerust hart naar het werk. En weet ik eigenlijk vooraf al precies hoe mijn week eruit gaat zien. En wat ik moet doen en waar ik me op kan voorbereiden.
Ja, je knoopt dus die vrijdag gewoon de touwtjes aan elkaar. Maar de losse eindjes rond je af. En dan kijk je naar de volgende week.
En dan pak ik de week erop weer.
Ja.
En een klein dingetje wat erin staat, wat ik dan doe is. Ik zit natuurlijk vaak in de auto voor afspraken. En in de auto heb ik een bellijst liggen. Dus daarin, elke vrijdag noteer ik wie ik moet bellen. En de week erop, als ik in de auto zit, bel ik diegene gewoon af. Zodra ik in de auto zit en tijdens het werk zelf, zet ik mijn mobiel gewoon uit. Dus dat ik gewoon ongestoord kan doorwerken. En ik bel mensen wanneer het mij uitkomt, in plaats van dat ik gestoord word of
ja, precies. Dus eigenlijk ook dingen in commute, dat je gewoon tijdens het reizen, terwijl je toch, je bent om alleen maar van A naar B aan het verplaatsen, dat je toch nog iets.
Wel handsfree uiteraard.
Ja,
dat zeker, af en toe niet penibele situaties op.
Nee. Netjes met een hele car kit en een headset. Ja. Dus dat is helemaal goed.
Okay. Ja, dat is wel verantwoord natuurlijk. Ja. En, ik kan me voorstellen dat het niet hele korte gesprekken zijn meestal. Dus.
Nee, maar dat komt wel goed. Als je een half uurtje naartoe tegemoet,
dan bel je er nog over een paar. We hebben het al even gehad over dat veel samenwerken. Dat je veel samenwerkt met eigen partners. Dat je intensief met eigenlijk opdrachtgevers aan het werk bent. Heb je zelf nog persoonlijke projecten lopen binnen Ebbers Media? Of dingen die je binnen Ebbers Media aan het ontwikkelen bent? Of echt iets wat een bedrijfseigen project wordt? Dus dat je een soort van je eigen opdrachtgever gaat spelen. Zijn er een aantal dingen actief op het moment? Of?
Nou, de dingen die actief zijn waar we mee bezig zijn, niet zozeer eigen projecten. Waar we wel mee bezig zijn is, ik heb een tijdje geleden een presentatie gehad over betekenisvolle bedrijven. En dan heb je dus de Tony Chocolonies van deze wereld.
Ja.
En Tony Chocoloni heeft bijvoorbeeld als doel dat cacao, de chocolade 100% slaafvrij moet zijn. En vanuit die gedachte gaan we nu zelf ook aan de slag met wat is dan de betekenis van Ebbers Media? Waar bestaan wij voor? En wat is onze bijdrage aan, ondanks dat die wat kleiner en beperkter is, maar zeg maar onze wereld of de Achterhoek. En dat is wel iets waar we nu, een traject waar we nu in zitten mee bezig zijn, om te gaan kijken van ja, ik denk na 15 jaar staat je bedrijf grotendeels.
Ja,
en krijg je zelf ook wat meer tijd om te kijken van ja, waarom zijn we er eigenlijk en wat kunnen wij doen voor een betere Achterhoek?
Wat is de Ebbers manier van doen en laten denken? Ja. Wat is ons stem? Wat is ons geluid? Waar staan we eigenlijk voor?
En hoe kunnen we meer van betekenis zijn? En daarnaast wat ik gewoon merk de laatste tijd, en dat is zeker belangrijker nu collega's wat schaarser worden. Het is moeilijker om collega's te vinden. Dat er ook veel meer aandacht is voor je collega's. Dus meer investeren in collega's. Maar ook zorgen dat zij de beste versie van hunzelf kunnen worden. En daar gaat dus ook vooral mijn persoonlijke aandacht nu naartoe. Om ervoor te zorgen dat we een zo goed mogelijke omgeving voor hen creëren. En dat houdt in dat de kantoren hebben recent verbouwd, hebben aangepast. We hebben allemaal staarzitbureaus. Dat soort zaken. Dus we zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we voor de collega's, want die werken natuurlijk 40 uur per week, werk je ergens. Nou, dan moet je wel zorgen dat je een goede omgeving hebt. En dat er een leuke sfeer is. Nou goed, dat is iets wat ontstaat.
Waar ze graag komen.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja. Dus daar zijn we vooral, daar liggen in ieder geval voor mij de uitdagingen nu en de komende periode.
Oké, en dat geluid van Ebbers Media, is dat jouw persoonlijke missie die je eens in de zoveel tijd schrijft, heeft dat daarmee te maken? Of is dat echt puur voor jezelf van...
Nou, ik weet dat je persoonlijke missie, denk ik ook wel, dat heel erg terugkomt in het bedrijf. Want ik ben natuurlijk deels het bedrijf. Het bedrijf is deels mij. Daar ben je natuurlijk veel mee bezig, meer dan 40 uur. Dus, en ook in mijn persoonlijke missie staat onder andere dat ik ook voor de komende periode meer wil delen. En dat zie ik dan ook bij collega's, dat we samen meer gaan doen, meer gaan delen, meer inzichtelijk maken. En samenwerken aan het grotere geheel. Dus daar zit wel overlap in. Dus ik vind het gewoon het fijne van de persoonlijke missie is gewoon dat je ook voor jezelf niet alleen zakelijk, maar ook privé een doel hebt van waarom doe ik wat ik doe. Ja. En dat je daar ook weer je focus kunt aanbrengen.
Maar dat maakt ook dat je nadenkt van waarom, weet je wel? Waarom doe ik dit ook alweer? Waarom?
Ja. Je kunt al die cursussen die je maakt, kun je afwegen aan je persoonlijke missie. Ja. Dus je bent veel minder bezig met ruis en met de dingen die niet essentieel zijn.
Ja.
Omdat je heel duidelijk en scherp hebt waar je naartoe wilt.
Ja.
Dus dat is echt, ik vind dat is een aanrader voor iedereen.
Zeker. Ik vind het ook mooi dat het echt iets. Ik merk ook heel erg dat je er heel passief over bent. Dat het ook echt iets is waar je ook heel goed of heilig in gelooft. Eigenlijk van dit is iets wat gewoon werkt voor jezelf. Maar ook dat een. Ja, ik weet niet. Jij haalt er ook denk ik heel veel energie uit uiteindelijk. Om juist die missie helder te hebben van hey, dit ben ik aan het doen.
Ja.
Hier kan ik volle 100%. Ja.
Het proces van het maken van een persoonlijke missie is al heel leuk. En die komt dus ook in die 7 eigenschappen van Stephen Covey terug. Dus alleen het proces is al heel leuk. En leerzaam natuurlijk. En ook daarvoor geldt, net als bij bedrijven. Volgens mij weet je zelf eigenlijk al wel waarvoor je hier bent. Maar je moet het alleen nog helder zien te krijgen. En dat is gewoon een heel leuk proces. Maar daarna het uitvoeren is het toch veel leuker. En het resultaat daarvan zien is natuurlijk
precies,
nog leuker.
Ja,
het is
dat
wel
is
een leuk
leuker.
Proces, maar het is ook wel lastig, denk ik.
Ja, moeilijk.
Soms ben je echt aan het denken.
Ja, maar haak dan iemand aan die je goed kent. Of mijn vriendin schrijft hem ook. Maar die vindt het dan lastiger om scherp te krijgen wat haar persoonlijke missie is. Maar als we daar samen voor gaan zitten, wordt het dan veel makkelijker. Dus de een gaat het makkelijk af dan de ander. Maar haak dan een vriendin of een goede vriend of iemand die jou goed kent aan. Om dat samen te doen.
Waardevolle adviezen.
Ja.
En ik denk om toch af te ronden. Mooi af te toppen. Waar gaat Ebbers Media naartoe? Blijft het bij websites en online marketing en video? Is dat de focus die je behoudt? Of
ja, de focus is bedrijven zichtbaarder maken. En met name de focus op Achterhoekse bedrijven zichtbaarder maken. En dat zal voor de komende jaren zo blijven. Ik merk dat websites complexer worden. Dus er zit meer techniek achter. En het is niet meer een standaard website met een pagina en een fotootje en een tekstje. Dus hier worden complexer. En ook films worden anders dan ze geweest zijn. Het is niet meer het standaard bedrijf van A tot Z laten zien wat ze doen. Maar ook daar moet je wel iets extra's brengen om die kijker te overtuigen. En daar zijn we druk mee bezig en dat lukt ons aardig. En dat zal voor nu de komende jaren nog wel de focus blijven. Ja, dus echt online zichtbaar maken waar die Achterhoekse bedrijven offline goed in zijn.
Ik vind dat zo'n mooie missie, hè?
Ja, echt, het is helder. Echt mooi. Heel helder.
Ja.
Ik denk dat dit echt een mooie afsluiter is.
Denk ik ook.
Ja.
De Achterhoekse bedrijven better be ready. Ebbers komt eraan.
Ebbers komt eraan, ja.
Nick, bedankt.
Ja, jullie bedankt.
Het was gezellig.
Ja.
Reviewtjes, ja, natuurlijk. Ja, ik kan er loopt te zijn. Ik merk toch dat we op iTunes ja, mensen luisteren wel, maar de reviews blijven een beetje uit. En dat is toch jammer, want ik wil wel weten wat je ervan vindt natuurlijk.
Kijk, als het dan niet op iTunes lukt, LinkedIn is ook een goede optie.
Ja, ik bedoel, we zijn ook gewoon mensen. Een berichtje.
Berichtje, privéberichtjes. Maakt niet uit, desnoods stuur je een postduif. Laat even weten wat je ervan van vindt. Laat het ons gewoon weten. We zijn online goed te vinden. Dus ik denk
wij zijn online heel goed zichtbaar.
Ja, we zijn heel goed zichtbaar.
Zeker. Nee, maar ja, weet je, iedere eerste van de maand komt er een aflevering uit. Dat is het streven. We hebben een maandje terug ook vastgesloten dat dit seizoen 8 afleveringen.
Ja, dat is misschien wel een leuke insider. Dat dit seizoen wat 8 afleveringen.
Ja, het format krijgt steeds meer body, zeg maar. Het eerste seizoen stond in het teken van gasten. En het tweede seizoen, daar gaan we nog eventjes over nadenken. Maar zodra we dat weten,
Laten we jullie meer weten. Ja. Ik denk dat het weer mooi is geweest.
Dat denk ik ook.
Tot de volgende.